Het onderwerp wat wij in der haast overigens hebben aangekondigd en waarvoor wij nu een speciale extra Bijbelstudiedag belegd hebben, is Antichrist is onder ons. Merkwaardig hoeveel schrikreactie dat teweeg brengt, zelfs bij gelovigen waarvan ik aannam dat ze toch leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus. Heel eigenaardig, veel reacties hielden in de praktijk in. Maar als dat zo is, als die antichrist al zich inmiddels gemeld heeft, en dat is wat ik inderdaad geloof, dan is de wederkomst van Christus aanstaande. Ja, daar schrikken wij dus helemaal niet van. Want onder ons, even nou, hè, net of er geen vreemden bij zijn, onder ons, wij zijn natuurlijk al pakweg een jaartje of 20 gaan het aftellen. En we zijn bijna uitgeteld, heet zoiets. Dus het verschijnsel, dat lijkt me het goede woord in dit geval ook, het verschijnsel van antichrist onder ons aanwezig, dat wil zeggen antichrist die zich reeds kenbaar maakt in de wereld, daar schrikken wij helemaal niet van. Integendeel, wij zouden het verbazingwekkend gevonden hebben als het niet zo was. Zo is het eigenlijk. Daar liggen wij niet wakker van. En in de tweede plaats moet ik u zeggen, zeg ik dan maar meteen, voor het geval u na een half uur boos de zaal uitloopt, zeg ik maar meteen dat het ook verder helemaal niks bijzonders is, niks om bang van te zijn. Want u en ik weten toch dat wij al jaren, 2000 jaar wilde ik zeggen, maar zo oud ben ik nog even niet, maar dat wij al pakweg 2000 jaren niet te strijden hebben als gelovigen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En het is niet dichterbij gekomen dan het in het verleden al was. Alleen op sommige plaatsen kun je het bij gelegenheid kennelijk aanwijzen tegenwoordig. En zelfs gewoon fotograferen. En het zou je toch maar gebeuren dat je als voorgangster, dat woord heb ik geloof ik van mijn leven nog niet uitgesproken, maar dat komt omdat ik het in de Bijbel niet tegenkom, maar dat je als voorgangster van wat zich noemt een christengemeente gefotografeerd wordt naast de duivel, want daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. Ik zag die foto net passeren, hier ergens onder het publiek. Maar ik bedoel maar zo, er is verder niks nieuws aan. Wij hebben alle dagen al te maken met een grote tegenstander van wie gezegd wordt, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En als er tegenwoordig iemand beweert, die figuur die woont in Londen, dan is dat nog een hele geruststelling denk ik wel eens, want dan is het toch niet meteen naast mijn bed. Hè? Ik bedoel, dat zegt ons niet zoveel. Een ander ding wat ik ook op voorhand moet zeggen, is dat weliswaar gesproken wordt over de antichrist in de meest uiteenlopende kringen. En niet alleen onder zogeheten Maranatha-christenen. Ik gebruik graag de term van zo'n 50 jaar geleden en later. Ja, inderdaad. Er wordt veel gesproken over antichrist, zelfs onder niet-christenen. En wat ik vaststel, hoe arrogant het ook klinkt, maar wat ik vast moet stellen is dat maar zelden men weet wat dat voor iemand zal zijn. Antichrist is voor velen alleen maar een grote boeman. En sommigen realiseren zich nauwelijks dat het een Bijbelse term is. En degene die weten dat het een Bijbelse uitdrukking is, realiseren zich dikwijls niet dat in de erkende profetische boeken, u weet wel, de traditioneel erkende profetische boeken van de Bijbel, de uitdrukking zelfs helemaal niet voorkomt. Hetgeen toch tot grote problemen leidt. Want je kunt wel praten over de antichrist, maar hoe zou je hem kunnen aanwijzen, eventueel, als je niet weet wat de Bijbel zelf daarover zegt? En tot mijn spijt stel ik ook vast dat de kennis van het profetisch woord over het algemeen op een zeer laag pitje staat. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar kijk, anders was ik hier ook niet gaan staan. Hè? Ik moet het maar eens een keer zeggen, dat is nou eenmaal zo. Ik heb de indruk, vooral in de laatste jaren gehad, dat iedereen maar vrijblijvend schrijft en spreekt eventueel over het profetisch woord, kennelijk in de stellige overtuiging dat wij in onze dagen er toch nooit zullen achterkomen of het wel waar is wat er gezegd werd, dan wel wat er geschreven werd. Zo van voordat die dingen vervuld worden zijn we toch weg en dus kun je vrijblijvend over die dingen spreken. In de praktijk gebeurt dat ook. En ik moet u zeggen, dat tot mijn verbazing mensen heel afwijzend reageren als je zegt van ik geloof dat daar of daar of die dat dat antichrist is. Want dat kan niet en dat kun je niet weten. En dat nadat wij stapels boeken hebben gelezen wellicht over het profetisch woord, over de dingen die geschieden moeten, al was het maar de boeken van Herlinsie zal ik maar zeggen, en verder de diverse evangelische tijdschriften waar toch ook altijd aandacht gevraagd wordt voor de spoedige wederkomst van Christus, op wat voor wijze dan ook. Maar kennis van het profetisch woord blijkt inderdaad niet wijdverspreid te zijn. En velen hebben nog steeds het idee dat de oprichting van de Joodse staat, inmiddels enige decennia geleden, dat de oprichting van de Joodse staat moet leiden straks tot de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ik heb de laatste dagen een paar boeken gelezen die ik eigenlijk nooit lees. Die ik gewoon niet lees, omdat de boeken zijn van het gevaar van dit en de verleiding van dat enzovoort. Dan worden wij christenen gewaarschuwd tegen allerlei vreemde leringen, stromingen, wat er me wezen mag. En ik moet u zeggen, ik lees die dingen principieel niet, omdat ik de leugen niet hoef te kennen om hem te kunnen herkennen. Wij moeten de waarheid kennen om de leugen te kunnen herkennen. En zodra we de leugen herkennen, gooien we hem aan de kant en heeft het geen enkele zin om hem verder te bestuderen. Het is alleen maar slecht voor ons. Maar de laatste paar dagen ben ik natuurlijk geweest op een boek van die en een boek van die. Dus daar heb ik me eens in verdiept, even gauw. Hè. En dan lees ik zulke dingen als, kijk, antichrist, dus zus of zo zal dit of dat zijn, maar wij weten het niet. Dan denk ik, dat is tenminste eerlijk. Wij weten het niet. En daarna, maar hoe herkennen wij de echte Christus? En dan komt, nou, de echte Christus is degene die zal verschijnen op de Olijfberg, met grote kracht en heerlijkheid, met zijn engelen. En dan zal die in optocht vanaf de Olijfberg, omgeven door een krans van licht. Waar staat dat in de Bijbel? Maar goed. Dan zal hij vanaf de Olijfberg, omgeven door een krans van licht, zijn opwachting maken in Jeruzalem. En dan zal hij komen voor de Oosterpoort. Die is weliswaar dichtgemetseld, maar daar is natuurlijk wel wat aan te doen. En dan zal hij in triomf Jeruzalem binnentreden. Waarschijnlijk houdt hij dan een reden voor de Knesset of zo. En dan denk ik, ja, als je daar de echte Messias aan wil herkennen, dan kun je wachten tot Sint-Jutemus, dat is nog na de jongste dag, dat weet u, hè. Daar komt. Dus dat duurt nog langer dan 1000 jaar, bedoel ik maar. Maar vooruit, dan kun je wachten tot Sint-Jutemus, bij wijze van spreken, want dat zal nooit gebeuren. Helemaal nooit, en staat ook niet in de Bijbel. Niets daarvan. Wat er wel in de Bijbel staat, is weliswaar dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. En ik trap maar gewoon even een open deur in. Dat hij zal verschijnen op de Olijfberg ooit. En dat bij die gelegenheid Jeruzalem zal verwoest worden. Dat geen steen op steen gelaten zal worden. Dat is dit Jeruzalem. Waarover nu onderhandeld wordt. Over wie het zal hebben. En wiens hoofdstad het zal zijn. Dit Jeruzalem. Dat is niet een nieuwtje mijnerzijds. Integendeel. Dat is al minstens 2000 jaar oud, die gedachte, en feitelijk 2,5 à 3000 jaar oud. Het staat gewoon in de profetieën. En gewoon in Zacharia 14, waar staat dat hij te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En als hij dat doet, staat er ook bij welke dag dat is, namelijk de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dus niks feestelijke optocht vanaf de Olijfberg Jeruzalem in door de Oosterpoort die open is. Er zal helemaal geen steen op steen gelaten worden. Al het metselwerk van de muren van Jeruzalem. En ook niet van de moderne hotels aan de westkant van Jeruzalem. Jeruzalem zou verwoest worden. En wanneer leren we dat een keer? Dat er gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Waar komen die wilde verhalen vandaan? Als de Messias komt, zal hij een triomf, zijn opwachting maken in Jeruzalem enzovoorts. Trouwens een variant gewoon op een algemeen bekende christelijke gedachte. Dat als wij christenen nou maar het evangelie brengen over de hele wereld, dan bereiden wij zijn koninkrijk voor en dan zal hij verschijnen. En dit is de Joodse, de Zionistische moet ik eigenlijk zeggen, de Zionistische variant van diezelfde leer. De Joden verzamelen weer in Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Uit de diaspora komen ze terug, hè? De Zionisme enzovoorts. En als dan de Joodse staat gebouwd is en vrede is, dan komt de vredevorst. Om wat te doen dan? Dan hebben ze hem helemaal niet nodig. Maar het is ook niet wat de Bijbel leert. En dit zijn de meest elementaire, begrijp je goed, dit is niet iets moeilijks wat je pas vindt als je echt 40 jaar lang de profetieën bestudeert. Want dat heb ik gedaan, dat zeg ik maar een keer even zo. Hè. Dat is gewoon zo, hè. Niet de leugen, de waarheid. Maar het is niet iets waar je na lang zoeken op komt. Je leest gewoon Zacharië 14 en dan weet je dat. Als Jeruzalem verwoest wordt, dan zal hij verschijnen op de Olijfberg. Als hij zelf al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem, dan zal de stad ingenomen worden, et cetera, et cetera. En dan zal hij verschijnen op de Olijfberg. Niet om zich in Jeruzalem te vestigen, maar om een eventueel gelovig overblijfsel uit Jeruzalem uit te leiden, dwars door de Olijfberg. Dat weten wij toch? Dat is toch een bekend verhaal? En niet in het dal tussen de Olijfberg en Jeruzalem, zoals ik laatst las in een boek van Halenzi, tot mijn verbijstering. Niet om even in het dalletje, ben ik er wel eens geweest? Daar kan je precies in met zo'n groep als wij nu zijn, dan heb je het ongeveer gehad. Ik bedoel, nou ja, een paar duizend misschien, maar het is bijna niks. Nee, dwars door de Olijfberg, naar buiten Judea, naar het gebergte van Seir. Dat is misschien iets moeilijker, hè? En de gedachte dat men zou verzamelen in Petra, het inmiddels bekende Petra, dat is misschien iets moeilijker. Maar dat Jeruzalem zal verwoest worden op het moment dat de Heer in heerlijkheid verschijnt op de Olijfberg, dat is een eenvoudig Bijbels gegeven. En dan hebben we het over heel elementaire dingen, zodat u maar weer ziet hoe weinig men weet van het profetisch woord. Hoe weinig men weet van Christus. Ik heb van de week een paar keer gezegd, als je over Christus praat, dan hoor je niks. Maar als je over de duivel moet praten, dan krijg je ineens een zaal vol met mensen. Dus dan weet u dat, hoe ik daarover denk. U mag weglopen als u dat wilt. Maar niettemin blij dat u gekomen bent, want we houden ons niet bezig met Maitreya deze dag. Maar we houden ons bezig met het profetisch woord. Dat is waar het om gaat. Voor ik dat doe, iemand vraagt, hoe kom je daar nou zo ineens bij? Dat moet ik u zeggen, dat is eenvoudig genoeg te vertellen. Van die Maitreya heb ik ooit wel eens een keer gehoord. Maar dat was in 1981, 1982. En bij de laatste gelegenheid dat we ervan hoorden, hebben wij er hartelijk om gelachen. Zo van, haha, de zoveelste goeroe, want in die tijd was dat zo, hè, werd Nederland en de hele wereld overspoeld met goeroes. De zoveelste goeroe die zijn opwachting komt maken en zich bekend maakt via notabene advertenties in de krant, en er komt weer niks van terecht. En dat is eerlijk waar, dat is het laatste wat ik ervan gehoord heb, want zoals ik net al zei, u denkt toch niet dat ik boeken lees over het gevaar van de New Age-beweging en zo. Ik zal wel wijzer wezen. Ik heb wat beters te doen. Kort geleden dan stond er een artikel in het blad Amen, geschreven door Ineke van Lieshout, die was mij niet bekend, maar die is in ons midden vandaag, hartelijk welkom. Die schreef een artikel in het blad Amen, waarin onder andere staat: de laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem meester of Christus. Hij heeft een profeet, Benjamin Krem. In het blad Share worden zijn profetieën bekendgemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten. Onthoud het goed, ik lees het heus maar één keer. Wij zijn hier getuigen van de combinatie van een valse profeet, een valse Christus en een valse leer, gepaardgaande met wonderen, precies zoals de Heer Jezus dat zei. Want die zei, want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. In april van dit jaar werd de wederverschijning van de Maitreya als de Christus opnieuw aangekondigd. Spoedig zal Maitreya zijn aanwezigheid onomstotelijk bewijzen en oproepen tot een eensgezinde inspanning om deze wereld te redden, staat in die publicatie. Via de televisie zullen zijn woorden op grote schaal weer klinken. Onder zijn stimulans zullen de mensen krachtdadig de omstandigheden scheppen waarin de mensheid in vrede kan leven. Dat is wat van die kant gepubliceerd wordt. En daarna lees ik als verder commentaar: de Maitreya verschijnt vanaf 1988 regelmatig uit het niets voor grote groepen, waarbij hij telkens als de Christus wordt herkend. Ik moet erbij zeggen, even mijn commentaar tussendoor, dat die grote groepen waarvoor hij verschijnt meestal groepen zijn van wat die lui zelf noemen fundamentalistische christenen. Maar goed, hij wordt telkens als de Christus herkend. Zo is hij gesignaleerd in Amerika, Afrika, Rusland, Servië, Italië, Spanje, Azië, Zwitserland, Mexico, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. Wat hier niet bij staat, maar wat ik later gelezen heb, is dat hij eind februari, nee, niet 29 februari, nee, maar dat hij eind februari in Nederland verschenen is. Maar ik heb niet kunnen achterhalen waar en wanneer. Dat zal wel, natuurlijk, Amsterdam. Maar mij maakt het ook niet uit, hè. Goed. In Nairobi werd hij gefotografeerd toen hij daar duizenden mensen toesprak op een genezingsbijeenkomst. Dat was een christelijke kerk. Misschien wat anders dan naar onze begrippen, maar niettemin een christelijke kerk, ja. Dit jaar verscheen hij op 26 februari in Nederland. Oh, staat er toch bij? Sorry. Nou goed. Dit jaar verscheen hij op 26 februari in Nederland. De verklaringsdag. Volgens eerdere profetieën had deze oosterling zich in 1982 reeds wereldwijd als Christus moeten openbaren. Echter, de media schonken er onvoldoende aandacht aan. Is het verhaal van Maitreya en zijn profeet en zijn aanhang? Echter, de media schonken er onvoldoende aandacht aan. Ik heb een kopie van een advertentie bij me trouwens. Maakt niks uit hoor, maar advertenties van deze aard hebben in de Telegraaf gestaan en soms zelfs pagina grote advertenties. Maitreya, de Christus is weer onder ons, enzovoorts. We kregen even de zenuwen en ik herinner mij dat broeder Kits senior, bij ons bekend als oma Jan, die maakte zich boos, want dat doet hij dan in zo'n geval. En die heeft advertenties laten plaatsen in de kranten. Ik heb ze niet kunnen achterhalen helaas. Maar die heeft toen advertenties laten plaatsen in de Telegraaf. Zo van, als dit doorgaat, dan is hij de antichrist. Als het werkelijk gebeurt, is hij de antichrist. En toen het dus niet doorging, hebben we hartelijk gelachen. Maar dat herinner ik mij nog. Dan staat er, echter de media schonken er onvoldoende aandacht aan. Reden voor hem om zijn macht nog niet aan de wereld te tonen. Opnieuw werd aangekondigd dat dit in het weekend van 20 en 21 april 1990 zou plaats hebben. Dit gebeurde niet omdat de mensheid er nog niet rijp voor was. Wanneer meer mensen hem zouden erkennen, zou zijn verklaringsdag, dat is de officiële term, verklaringsdag, spoedig aanbreken. Volgens zijn profetie van april jongstleden zou de wereld hem ditmaal wel willen ontvangen. Wat gebeurt er dan? De gehele wereld zal hij mentaal overschaduwen. En er zal er geen twijfel meer over laten bestaan dat hij de enige echte wereldleraar is. Wanneer die dag aanbreekt, zal iedere volgeling hem langs telepathische weg innerlijk horen in zijn eigen taal. Het zal u niet verbazen dat de datum die gepland was in 1982 was Pinksteren. Zaterdag voor Pinksteren. Zodat als deze figuur ooit in de toekomst zich bekend maakt op deze wijze die al zoveel jaren geleden bepaald is, dan zal het ongetwijfeld zijn op Pinksteren. Als imitatie van het wonder van Pinksteren uit Handelingen 2, hij zal de mensheid toespreken, ieder in hun eigen taal. Echter op telepathische wijze en dus zonder zijn mond open te doen. Men moet echter wel naar de televisie kijken bij die gelegenheid. Pinksteren. Wanneer die dag aanbreekt, zal iedere volgeling hem langs telepathische weg innerlijk horen in zijn eigen taal. In een speciaal gebed genoemd de grote aanroep bidden vele aanhangers al jaren voor zijn openbare wederverschijning. Gewoon zijn wederkomst hoor, dat is wat het is. Hè? In Nederland zijn 70 van dergelijke gebedsgroepen, de zogenaamde transmissiegroepen. Ik ben informatie wezen halen prompt op het kantoor van die jongens in Amsterdam. Toen werd mij gevraagd, zit u al in een transmissiegroep? Ik zei, nee, maar ik heb wel net mijn versnellingsbak laten reviseren. Want kijk, respect voor de duivel hebben wij niet, hè? Hoop ik. We onderschatten hem niet, maar respect hebben wij niet. Dus we spreken er zo oneerbiedig mogelijk over. Vandaag ook. Anders liever helemaal niet. Maar goed, toen ik dit artikel onder ogen kreeg, toen gingen bij mij alle belletjes branden, zeg ik altijd, en de lampjes rinkelen. Dat zeg ik namelijk altijd dan. Hè? Want boven het artikel staat, Maitreya wacht op erkenning. En bij het lezen van dit artikel dacht ik ogenblikkelijk, wel verbazend, want dat is de sterkste uitdrukking die ik ooit van mijn grootvader geleerd heb. En wel verbazend is die sterretje, is die er, is die nou nog niet weg? Zit hij daar nou nog steeds te wachten, die man, die figuur, die wacht dus al 13 jaar. En bij nader inzien wacht hij officieel vanaf 1977, dus dat is al 18 jaar. Dat is toch wel interessant. Zit alleen maar te wachten, doet verder niks. Ik sprak iemand die er verstand van heeft, die er ook artikelen over geschreven heeft. Een journalist, geloof ik. Ik vroeg hem nadere informatie en die zei zo uit zijn hoofd, zei hij, nou, ik geloof toch niet dat het de antichrist is, want dan heeft hij een betere organisatie nodig. Dan had hij toch wat meer aan de weg moeten timmeren. En dit gaat allemaal zo knullig, hij doet gewoon niks. En dat personeel in dat kantoor in Amsterdam, dat is ook niet veel bijzonders. Huh? Ik moet hem daarin gelijk geven, maar daar gaat het nou niet over. Maar inderdaad, hij doet helemaal niks. Hij krijgt dat nooit voor elkaar. Een wereldaanhang krijgt hij zo nooit. Dus het is niet de antichrist. En mijn reactie was ogenblikkelijk, maar dat heb ik hem niet verteld. Dan is hij het dus. Want hij heeft geen wereldorganisatie nodig om dat geregeld te krijgen. Hij hoeft maar te wachten op zijn eigen tijd. Opdat hij geopenbaard worden te zijner eigene tijd. Je moet een beetje bijbelvast wezen, maar het is 2 Thessalonicenzen 2. Hij wordt wederhouden en zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd. Met andere woorden, een van de meest duidelijke uitspraken over de antichrist in de Bijbel blijkt zo zonder meer van toepassing te zijn op deze figuur. En dat was voor mij aanleiding om in de eerste plaats natuurlijk na te gaan hoe dat zit met die man. En aan de andere kant om nog eens opnieuw te bezien wat de Bijbel er eigenlijk over zegt. Want dat blijven wij bij herhaling altijd doen. En ik moet u zeggen dat dat verbazingwekkend resultaat oplevert, want voor zover ik kan nagaan en voor zover ik gegevens heb, uit de Bijbel bedoel ik, past inderdaad deze Maitreya voor de volle 100% in wat ik over hem lees in de Bijbel. En dat is veel hoor, 100%. En inclusief het getal zijns naams. Niet dat dat het belangrijkste is, maar de rest van de beschrijving is belangrijker. Maar het past inderdaad. Waar wij het over zullen hebben vandaag is dus niet zozeer over Maitreya en over wat er van die kant allemaal geleerd wordt. Ik heb trouwens gemerkt dat bij velen bekend is. Ik heb er gewoon al die tijd niet van gehoord, om een of andere reden. Maar toen ik erover begon, zo in het publiek hier en daar, toen bleek dat mensen hebben thuis stapels boeken liggen. U dus, hè? U hebt thuis stapels boeken liggen van die figuur. En van de New Age-beweging, van antroposofie en hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Oh, u niet? U hebt een Bijbel? Ja. Dat is veel beter. Maar goed, het bleek toch redelijk bekend te zijn. Wat wij vandaag zullen doen is gewoon in de eerste plaats ons met de Bijbel bezighouden. Als we daarna nog tijd over hebben, zal ik u laten zien op welke wijze al deze Bijbelse gegevens, die ik punt voor punt even opgeschreven heb voor u, hoe deze Bijbelse gegevens inderdaad passen op deze figuur. Dus wat wij doen, wij nemen het woord antichrist en Entromius. Ja, als u niet weet wat dat is, wat doet u hier dan? Moet ik dan eigenlijk zeggen, hè? Toch, of niet? Ja. En dus een statenvertaling, maar we nemen het woord antichrist en we zoeken het op in de Trommius, want zo heet dat. Niet de dikke Trommius, dat was een andere. Dat was de Vandalen. De dikke Trommius is een andere, dat weet u toch, hè? Nou goed, we zoeken het gewoon op in de concordantie dus, hè. En dan blijkt inderdaad dat het woord antichrist alleen maar voorkomt in de eerste 2 Johannesbrieven. En bij nader inzien klinkt dat nog veel groter dan het is, want 1 Johannes is maar een klein briefje. En 2 Johannesbrief is maar een halve bladzijde in de Bijbel. Is dus niet veel. Maar je mag aannemen dat wat daarover gezegd wordt dan toch essentieel is. Dat is namelijk in de eerste plaats 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. Daar beginnen we hoor, daar beginnen we. We beginnen meteen. 1 Johannes 2 vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. Als ik zeg, mensen, we leven in de eindtijd, dan zegt er altijd iemand, ja, dat roepen ze al 100 jaar. Dan zeg ik punt 1, je bent niet op de hoogte. Want er worden veel langer geroepen. Bovendien, volgens de Bijbel, leven wij al 2000 jaar in de eindtijd. Daar begint het al mee. Je kunt wel zien dat we in de eindtijd leven. Waaraan dan? Nou, zegt Johannes, kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Waaraan weet je dus dat we in de laatste uren leven en dus in de laatste dagen of de eindtijd, de tijd van het einde of wat het bewezen mag? Aan die vele figuren die zich altijd stellen in de plaats van Christus. Want antichrist, vertalen wij wellicht gemakshalve met tegen Christus. Maar ik moet u zeggen, anti betekent niet tegen. Gaan we weer, hè? Je moet een boel opruimen vandaag, hè? Anti betekent niet tegen. Het kan weliswaar soms zo vertaald worden, maar de betekenis is niet tegen, de betekenis is in de plaats van. Vraag het maar na, maar dat is zo. Anti betekent in de plaats van. En antichrist is dus de Christus in de plaats van de Christus. Iemand die zich stelt in de positie van de Christus uit de Bijbel. En de Christus uit de Bijbel is de Heer Jezus. Jezus van Nazareth. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Bovendien, dat doen we bijna elke Bijbelstudiedag hier. Dus dat hoeft nou niet, hè? Goed. Antichrist stelt zich in de plaats van Christus. Belangrijk om te onthouden. Dat is een van die stellingen die ik op papier gezet heb. Er staat dan, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Want in de loop der tijd zijn er velen geweest die zich in de positie van Christus gesteld hebben. En ik herinner u, ja, ik weet niet of het zo verstandig is om dat te doen, maar waarheid is waarheid, hè. Wij kennen zelfs een figuur die officieel die titel draagt, hè. Iemand die staat in de, die de vertegenwoordiger is van de Zoon Gods op aarde. Latijn zomaar achterwege laten. Hè? Maar we hebben het over de paus. Zodat vele gemeenten hebben de paus in de plaats van God en in de plaats van Christus op aarde zal wel de antichrist wezen. Gedachte die je nog steeds kunt horen. En met moeite heeft men een titel van de paus bij elkaar gekregen en wat met letters en cijfers gegoocheld, geen tamelijk populair is, letters en cijfers, om aan het getal 660 te komen voor zijn naam. Dat moet toch lukken, als je een beetje vindingrijk bent. Zo werkt dat, hè. Maar geldt heus niet alleen voor de paus, want de kans is groot dat de voorganger van uw eigen plaatselijke gemeente precies diezelfde positie inneemt. Dank u. En ook al doet hij het niet bewust, in die positie wordt hij dikwijls wel gedrongen. En in plaats dat mensen een vaste relatie hebben met hun eigen Heer en Heiland, hebben ze een vaste relatie met hun eigen voorganger. Die hen zegt wat ze doen en laten moeten enzovoorts. Die hen over het bolletje aait en bemoedigt en dat soort dingen meer. Alsof we dat niet van de Heer zouden verwachten. En als u zegt, nou het is toch niet helemaal onbijbels dat het zo gebeurt, zeg ik, nee het is niet helemaal onbijbels, maar u bent gewaarschuwd. En zo is het gegaan, vanaf de dagen van Pinksteren, zal ik maar zeggen. Vanaf het ontstaan van het christendom, als ik het eens een keer zo mag noemen. Er zijn altijd mensen geweest die hun eigen macht gevestigd hebben over de mensen in de naam van God, in de naam van Christus, en die in de praktijk de positie van Christus innamen. En over sekteleiders gesproken, sekteleiders noemen zich gewoonlijk zo, Christus. En men zou zich aan hen onderwerpen, is dan het idee. Het is altijd zo geweest. En hier in Johannes komt het ook naar voren. En anders lees u in uw vrije tijd dan maar weer de derde Johannesbrief. Dan zult u zien dat het inderdaad zo was. Vele antichristen. Maar let op. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Want vele antichristen is nog niet hetzelfde als de antichrist. Wij spreken dan ook dikwijls over voorlopers van de antichrist. Ja, die zijn er inderdaad. Maar het hele punt is eigenlijk dat de antichrist, naar Bijbelse maatstaven, we zullen dat nog een paar keer tegenkomen, dat die antichrist al actief is in de wereld sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Wordt ook gezegd, wordt op andere plaatsen ook gezegd. We komen dat vanzelf tegen vandaag, maar het is nu eenmaal zo. De antichrist is al in de wereld werkzaam sinds de opstanding van Christus. En hier wordt het uitgedrukt in vele antichristen. Mensen namelijk, die zich in diezelfde positie stellen, die proberen de macht over de gelovigen over te nemen. En daarmee zich te plaatsen in de positie die alleen de Heer Jezus Christus toekomt. Waarna gezegd wordt, zij zijn uit ons uitgegaan. Niettemin waren zij uit ons niet. En de gedachte is hier dus in vers 19 over die antichristen en daarmee ongetwijfeld in het bijzonder over de antichrist, dat hij op een of andere wijze zou opkomen te midden van het christendom. We komen daar niet meer op terug, denk ik, want ik geloof niet dat ik nog een dergelijke uitspraak tegenkom in de Bijbel. En daarom zeg ik maar meteen dat het toch wel een eigenaardig verhaal is over deze Maitreya. Het verhaal is, het verhaal, hun verhaal, is, en niet lachen, want je moet het bloed serieus nemen, dat hij al 2000 jaar gewoond heeft, de laatste 2000 jaar, sommigen spreken over de laatste 2600 jaar, dan kom je terecht in het eerste jaar van Nebukadnezar, maar dat leg ik nou niet uit. Dat hij de laatste 2000 jaar, sinds de komst van de Heer Jezus dus, huisde in de Himalaya in een lichtlichaam. Ik geloof dat ze dat ook een astraal lichaam noemen, maar dat kan me niet schelen, want die termen staan toch niet in de Bijbel, dus je mag ze van mij betreft verwarren. Hè? Maar dat hij 2000 jaar gehuisd heeft in de Himalaya, dat hij van daaruit zijn kracht heeft aangewend tot besturing van de wereld enzovoorts, en zijn kracht heeft aangewend tot hulp van de mensheid, 2000 jaar. Waar komen nou die antichristen vandaan? Hoe lang is het al de laatste uren? Gek, hè? 2000 jaar. Heb je die? Dat is toch eigenaardig, past precies. Maar daar ging het me nou niet eens om. Waar het me om gaat, is dat het verhaal is dat die figuur daar in die Himalaya huisde. Misschien verscheen hij er af en toe als de verschrikkelijke sneeuwman, heb ik later bedacht. Maar dat moet ik nog eens navragen. In het hoofdkantoor, dus vlakbij Artis, dus, nou goed. Maar hij heeft zich inmiddels een eigen lichaam gecreëerd, geschapen, met de kracht van zijn wil en voortkomend uit zijn woord, uit zijn wil, logos. Hoeft niet uit te leggen, hè? Dat kunnen we nou niet doen, hè? Hij heeft zich een lichaam geformeerd, dat is gewoon een lichaam van vlees en bloed zoals u en het mijne. Het blijkt sterk genoeg te zijn. Hij heeft er eerst de potie in gewoond om het uit te proberen. Is het verhaal. Maar het is sterk genoeg. En heeft zich toen gemeld in Pakistan. En vanuit Pakistan is hij een paar jaar later, in 1977, op het vliegtuig gestapt. En sindsdien wordt hij geacht te huizen. Wat je eronder verstaan moet, weet ik niet. Maar te huizen in Londen. In Londen. Waarom? Nou, dan kan gezegd worden dat hij gekomen is op de wolken des hemels. Ja, dit soort verklaringen zijn voor vele evangelische christenen meer dan voldoende. Want die denken ook dat als er staat aller oog zal hem zien, dan gebeurt het over de televisie. En als er staat van Israël zal op arendsvleugelen gedragen worden naar de woestijn, dan gelooft men dat meestal niet. Maar als men gelooft, zegt men, dat gebeurt natuurlijk met vliegtuigen enzovoorts. Dus voor diezelfde mensen moet deze verklaring voldoende zijn. Maitreya kwam met een vliegtuig naar Londen, kwamen de wolken des hemels. En het vliegtuig landde desnachts, dus ik kwam als een dief in de nacht. Ik ben blij dat jullie daarna toch om lachen. Maar sommigen nemen dat bloed serieus. Ik denk ook dat zo profetieën vervuld moeten worden langs de weg van de techniek. Maar nou dan even onder elkaar. Wat moet die figuur in Londen? Als hij een oorsprong heeft in die occulte wereld daar van het oosten, zal ik maar zeggen. Weet je wel, rond die Himalaya is alles occult, hoor. Maar goed, daar gaat het nou niet verder over. Waar moet die figuur in Londen? Of all places? Ga ik niet uitleggen, maar even onder elkaar. In Londen? Omdat sinds de eerste komst van Christus, sinds de afgelopen 2000, pak weg, hè, want we zijn heel slordig met rekenen. Nou, vandaag. Omdat in de afgelopen 2000 jaar het eerstgeboorterecht over de volkeren der aarde zetelt in Londen. Dat leg ik vandaag dus niet uit, hè? Want dat hebben we al vaak genoeg gedaan. Maar in Brittannië, om zo te zeggen. En eigenlijk zou je vanuit de Bijbelse gegevens moeten constateren dat Londen officieel het hart is van het christendom. Niet omdat ik dat vind, maar omdat ik daar een Bijbelse grond voor heb. En ik heb u dat vaak genoeg verteld. En op die plek maakt hij zijn opwachting en in die plek wacht hij op zijn openbaring. Als er een beetje politicus geweest was, die figuur, zou ik maar zeggen, ja, dan ga je toch niet in Londen zitten. In het midden van een failliet land en zo. Een wereldrijk wat net ten onder gegaan is. The Great British Empire. He? Nou goed, laat me zitten. Maar het is gewoon de plek. Net zo goed als dat de uiteindelijke plaats zal zijn. Hoofdstad van het laatste wereldrijk. Babel. Letterlijk Babel wel te verstaan. Dat is nog toekomst, en zover is het niet. Maar er kan gezegd worden, zelfs letterlijk over deze Maitreya, hij is uit ons uitgegaan, maar hij was uit ons niet. In de toekomst zal hij verschijnen. Vanuit Londen inderdaad, maar dat is een plaats waar hij helemaal niet thuis hoorde. Ook naar de mens gesproken niet. Hij schijnt eruit te zien, meestal, als een Oosterling. Al heb ik mij laten vertellen, ik heb het citaat niet terug kunnen vinden zo gauw, dat hij kan verschijnen in elke gedaante die hij verkiest. Dat dacht ik trouwens al. En als hij niet als mens verschijnt, verschijnt hij dus in de gedaante van een slang. Een tuinslang namelijk. Een hofslang. Nou ja, hoe dat maar heet. Hè? Dat is de meest voorkomende slang in de wereld. De tuinslang. Maar goed. Maar ik bedoel het zeer dubbelzinnig dus. Hè? Goed. Kom er niet verder op terug. En er staat, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. De Bijbelse gedachte is dat het namelijk wel eens nuttig is dat er wat verleiders komen te midden van de oprechte christenen. Want de bedoeling daarvan is dat de onoprechte christenen gescheiden worden van de oprechten. Ik wilde zeggen dat de onoprechte christenen worden afgescheiden uit de oprechten, maar in de praktijk en organisatorisch ziet het er gewoonlijk precies andersom uit. Want gewoonlijk zijn het de oprechten die afgescheiden worden. Maar goed, hoe het gebeurt maakt verder niet uit, maar het wordt elders in de schrift ook vaak genoeg gezegd, met name in Korinthe. Er moet ook wel scheuringen onder u zijn, omdat de oprechten openbaar zouden worden. De gedachte is dus dat God zelf deze activiteit van antichristen toelaat om die scheiding tot stand te brengen. Sommigen zeggen, maar scheiding, schisma, kerkscheuring, wat er maar wezen mag, is toch onbijbels, dat is niet de bedoeling. Dan zeg ik, lees je Bijbel nog maar een keer. Dat is wel de bedoeling namelijk. En het ruimt soms lekker op. Maar meer durf ik daar niet over te zeggen. Nee, ik meen het heel serieus. Dat is zo. Dat gebeurt. En als in de toekomst de antichrist inderdaad openbaar wordt, zal hij inderdaad de velende volkeren verleiden, maar met precies hetzelfde doel. Want voor degenen die dan wel een profetisch woord kennen, als eenmaal de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren van elkander zal scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, is verschil makkelijk genoeg te zien. Want de ene helft loopt met het teken op en de andere niet. En helft, ik vrees dat het wat anders zal uitpakken. Maar goed, maar ik bedoelde ook maar te zeggen, het ene deel heeft het teken en het andere niet. De verschillen zullen groot zijn, zodat iedereen het verschil kan zien. En dat is wel zo makkelijk. Vinden wij het toch altijd makkelijk, dat je het verschil kan zien? Ze vragen u toch ook altijd, of misschien vraagt u het ook altijd, bij welke kerk hoor je? Nergens bij. Ja, je moet toch ergens bij horen? Van wie? We willen toch altijd vakjes? Die komen. Gaan we weer verder. En dan vers 20 namelijk. Daar staat, doch gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. En dan lees ik meteen vers 27. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. En nou de volgende vraag, hè. Doch gij hebt de zalving van de heilige en weet alle dingen. Wat valt ons nou het eerst op aan zo'n vers en aan vers 27? Wat ons het eerst opvalt, is het woord wat er niet staat. En wat zo duidelijk is weggelaten. Geest namelijk. Gij hebt de zalving van de heilige geest. Of vers 27, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt. Maar waarmee heeft hij ons gezalfd? Of wat heeft hij ons gezonden? De Heilige Geest die in ons is. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft of woont in u, enzovoorts. Maar gelijk dezelfde zalving u leert. Maar wie zou ons leren en wie zou ons in heel de waarheid leiden, enzovoorts. De Geest. Nou, het aardige is dat hier in hoofdstuk 2 Johannes spreekt over aan de ene kant antichrist en aan de andere kant over een zalving. Maar waar wij bij zalving invullen geest, alleen dan laat het woord weg, maar waar wij bij zalving invullen geest, zouden wij aan de andere kant van de vergelijking ook moeten invullen geest. Dat gebeurt hier weliswaar niet, maar in hoofdstuk 4 wel. Daar kom ik zo op. De gedachte is namelijk deze, dat wij kennen eventueel een zichtbare antichrist. En dat ziet er niet uit als geest, om de eenvoudige reden dat geest er sowieso niet uitziet. Want dat betekent het woord geest. Dat het onzienlijk is. Maar als er sprake is van een antichrist, iemand die zich in de plaats stelt van Christus, die zich opwerpt als het hoofd van de gemeente, dan wel de gelovigen in het algemeen, of hoe dat maar heet, dan weet u zeker dat daar een bepaalde geest achter zit. Die van de duivel namelijk, of gewoon een van zijn personeelsleden, maar dat komt in de praktijk op hetzelfde neer. In de theorie niet, maar daar gaat het nou niet over. Er zit altijd een duivel achter. Ik kan niet missen, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En het punt is, dat als de antichrist verschijnt, dan zit daar dus een geest achter. En zo wordt de geest van de antichrist, de term uit 1 Johannes 4, gesteld tegenover de Heilige Geest. Maar waar hier het term geest wordt weggelaten in verband met de antichrist, wordt het term geest ook weggelaten in verband met de Heilige. Heb je dat? Dus wat er nou niet staat, maar wat wel degelijk geïmpliceerd wordt, is dat bij antichrist zouden we moeten denken aan geestelijke dingen. Iets geestelijks of, iets concreter, een geest. Net zo goed als dat we bij de begrip salving moeten denken aan een geest, namelijk meer specifiek de Heilige Geest. Van wie wij toch in elk geval leren uit de schrift dat hij een persoon is. Het is het verkeerde woord hoor, maar vandaag ga ik daar niet verder op in. Hè? Maar hij is iemand, dat bedoel ik maar. Maar hetzelfde geldt voor het begrip antichrist. Hij is iemand, maar eigenlijk en in wezen niet iemand in een gedaante, maar een geest. Daar kom ik op terug, maar ik stel het maar even. De antichrist is een geest. Namelijk, het zal blijken dat hij gewoon een engel is. En zelfs een ongewone engel. Maar daar hebben we het nog over. U weet toch dat een engel een geest is? Een geest is nog niet een engel, maar een engel is wel een geest. Dus als het over een geest gaat, kan het een engel zijn. Dat weet u toch, hè? Daar staat bovendien, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. De gedachte is niet dat we alle dingen recht in onze herinnering hebben zitten en dat we uit ons geheugen zomaar kunnen opvissen. Dat begrijp je ook. Als namelijk in vers 27 staat, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, zou er meteen de volgende vraag moeten zijn, waarom heeft God dan aan de gemeente leraren gegeven? Alvorens we zo'n schriftplaats verklaren. En het antwoord is makkelijk genoeg. Dat wat een leraar in de Bijbelse zin doet, is niks anders dan de gelovigen wijzen op de schriften. En door de activiteit dan wel aanwezigheid van de Heilige Geest in de gelovigen, zou daar kortsluiting moeten ontstaan. Dat wil zeggen, namelijk dat de Geest in de gelovigen reageert op het woord wat voorgehouden wordt. En dat voorhouden, dat zou gebeuren door de leraar, maar in werkelijkheid is niet de gedachte niet dat de leraar iets overdraagt. De gedachte is dat de leraar in de Bijbelse zin de gelovigen confronteert met de schriften. Nou ja, een leraar is een herder en wat doet hij? Hij leidt de kudde naar het voedsel. En aangezien het voedsel van de gelovigen het woord van God is, wat nu? U hebt dat woord van God, u hebt een Bijbel, ik heb een Bijbel, u hebt de geest, ik heb de geest. Hoezo zou er waarheid of leer van buiten moeten komen? Het is in ons. Het zou alleen geactiveerd en bewust gemaakt worden. Een hele concrete aangelegenheid. Ik weet dat het mystiek klinkt, maar er is niks mystieks aan, nou een beetje. Maar het is een heel concrete aangelegenheid. Dan, want ik ga er verder niet op in, dan vers 21... Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Met andere woorden, wij worden als gelovigen geacht inderdaad waarheid en leugen te kunnen onderscheiden. En bovendien, waar we dat niet kunnen, zouden wij het leren. En dat is het doel ook van het onderwijs in de schriften. Maar goed. Vers 22. Wie is de leugenaar? Ho, stop. Wie is de leugenaar? Dat is niet moeilijk, hè? De leugenaar is de duivel. De leugenaar van de beginnen. En de vader van de leugen. Ik gun me de tijd niet om al die schriftplaatsen op te zoeken. Maar staat er vele malen. Anders maak maar een notitie voor uzelf dat dit woord de leugenaar is opzoekt in de Bijbel. Moet duidelijk genoeg worden dan. Dus wie is de leugenaar? De duivel. Antwoord op voorhand. En alle anderen zijn leugenaars. Of een leugenaar. Want de leugenaar is de duivel. En wat is de leugen ook alweer? De leugen is dat men het schepsel eert boven de schepper. Romeinen 1. Over de mens dat hij de waarheid veranderd heeft in de leugen. Namelijk het schepsel gediend heeft boven de schepper. En wat leert men tegenwoordig in de wereld en inderdaad in New Age beweging. En inderdaad specifiek Maitreya, wat wordt er geleerd? Zelfverwerkelijking. Ik moet altijd even ademhalen om het eruit te persen. Zelfverwerkelijking. Dat wordt dan als Bijbelse leer beschouwd. Ik moet u zeggen, ik kom dat in de Bijbel ook tegen. In Genesis namelijk. Maar dat waren de woorden van de slang. Die zei, als je nou maar flink eet van die en die boom, die in het midden van de hof staat, die stond niet in het midden, maar... Maar hij zei, als je nou maar eet van die boom, dan zul je worden als God. Dat is zelfverwerkelijking. Dat is proberen door eigen krachten jezelf te ontwikkelen, zal ik maar zeggen. En het idee is zelfs dat je dan zult worden als God, wordt ronduit gezegd. Want de theorie is dat alle mensen per definitie goddelijk zijn, alleen het moet nog tot ontwikkeling komen. Er zijn varianten op die leer. Misschien heb je de varianten niet gehoord, ik noem deze variant. Andere variant is, we zijn allemaal cellen van de hersenen van God. Hoe bedenk je dat? De mensen geloven dat ook een stuk onzin. Sinterklaas geloven ze niet. Maar dit soort onzin, nou goed, laat me zitten. Maar het gaat over zelfverwerkelijking. Zelf tot ontwikkeling komen. Onthoud deze die nou komt. Wat vroeger hoogmoed heette, heet nou positief denken. Tjaka! Klonk je een beetje, Wilma? Hebben we toch flink geoefend van de week, hè? Goed. Dat is namelijk ook zelfverwerkelijking. Klein ratelband. Zelfverwerkelijking is niks anders dan de hoogmoed van de mens. Zo van, ik ben veel beter, veel meer dan ik nu lijk, maar ik krijg het er nog wel uit. En dat is wat de slang zei. Want de duivel kan in elke willekeurige gedaante verschijnen. Dat is wat de slang zei tegen de vrouw. Er zit veel meer in je, je bent veel meer dan je nu lijkt. De meeste vrouwen schijnen dat vandaag nog te geloven, maar vooruit. En theologen geloven niet eens dat die slang gesproken heeft, notabene. En dat woord van de slang, er is niks meer verbreid dan het woord van de slang, hoor. Die oude slang, de draak, de satana's. Nou, wat de mens zichzelf zou moeten verwerkelijken. En of het nou Maitreya is, of Norman Vincent Peale, of Emil Ratelband, of hoe die jongens maar heet, meer ken ik er niet hoor. En hoe dat dan heet, het is allemaal hetzelfde. De mens, de mens, de mens, de mens zal worden als God. En ik kan het niet langer uitstellen, dus dan zeg ik dat maar even. En dan straks in de toekomst, de duivel himself, op de aarde zal worden nedergerateld. Oh. Die kende ik nog niet. Maar als Satan straks in de toekomst uit de hemel zal nedergeworden op aarde, dan verschijnt hij niet meer in de gedaante, misschien toch, maar in het algemeen niet in de gedaante van een slang. Nee, hij mocht het hoofdkantoor in Amsterdam eens missen en dan toch in Attis terechtkomen. Maar goed. Maar dan verschijnt hij ook niet in de gedaante van één aap, maar in de gedaante van een mens. En dan zal hij zich voorstellen als de hoogste mens. Dat is hij ook. Hij is alleen geen mens. Hij ziet er alleen zo uit. En hij zal zeggen, boven mij is niemand. Nou ja, iets abstracts, maar niet iemand. De Heer der wereld. Hij is de Heer der wereld, maar is nedergestoten. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, is geworpen op aarde, verschijnt in de gedaante van de mensen. Per definitie is hij de hoogste, de krachtigste mens die er is. En wat vertelt hij de mensen? Hij zegt, zoals ik ben, dat is nou waar zelfverwerkelijking toe leidt. Tjaka. Als je maar goed je best doet, kom je net zo ver als ik, deze mens. Dat is het verhaal, hoor. Echt waar. En voor degenen die helemaal niet religieus zijn, zegt hij... Dit is waar de evolutie toe leidt. Verzet je niet tegen de evolutie, enzovoorts. En je wordt dan zoals ik. En aangezien het zeer begeerig is om te worden zoals hij... eet men dus van zijn vruchten. De vrucht die hij aanbeveelt. Zodat zelfs dingen als evolutietheorie volstrekt opgenomen zijn... in de plannen en filosofieën van de duivel zelf. Het is niet maar een onbijbelse leer, het is zelfs een volstrekt antichristelijke, in de echte grote betekenis van het woord leer, want het sluit helemaal aan bij het begrip van zelfverwerkelijking. Dat is waar het om gaat. Het eigen ik tot ontwikkeling brengen. En zelfs mensen met de Bijbel in de hand trappen erin, die hebben nog nooit gelezen dat men zijn leven zou moeten verliezen om het te behouden. Dat men het zou verlaten om daarna terug te krijgen en dat soort dingen meer. En dat het er niet om gaat... dat ik zou leven, maar dat Christus in mij zou leven. En ik helemaal niet. En niet Christus in mij om mij verder te ontwikkelen. Dan begrijpt u misschien waarom ik zo vaak protesteer tegen die gedachte... je leeft bij zoveel christenen, vooral evangelische christenen... de gedachte namelijk, de Heer wil mij gebruiken... de Heer gaat mij helpen bij alles wat ik doen moet enzovoort... in mijn carrière en bij het oversteken... en bij het halen van mijn rijexamen, om wat onbenullige dingen te noemen... maar hij zal mij enzovoorts... En dan wordt de Heer gespannen voor het karretje van de duivel. Zelfverwerkelijking. Eigen werk. Eigen loopbaan lopen en dat soort dingen meer. Alsof we niet ons zouden overgeven aan hem en de loopbaan zouden lopen die hij ons zou voorstellen. Begrijp je hoe dicht het erbij zit? En als je dat nooit geleerd hebt of je altijd verzet hebt tegen dit soort uitspraken. Zeg nee, maar de Heer die zal mij leiden. Die zal mij, want ik... Dan loop je het grootste risico dat je inderdaad in de handen valt van dit soort figuren met dit soort leringen. Meer zeg ik er liever niet van. Maar zo gaat het wel, hoor. Wie is de leugenaar? Dan die logent dat Jezus is de Christus. Nou, de leugenaar, dat weten we al wie dat is. Dat is de duivel. Maar u en ik weten, dat bedoeld is hier de antichrist, zodat de voorzichtige conclusie luidt. Die van stelling 20, geloof ik, me goed herinner. Toch? De antichristus is nobody else than the devil himself. De antichristus is niemand anders dan de duivel. In een menselijke gedaante. Hoezo een menselijke gedaante? Eenvoudig omdat hij zijn hemelse gedaante, als je dat zo mag noemen, zal verliezen. Hij zal op aarde nedergeworpen worden. En als hij zo verstandig is, als de Bijbel zegt dat hij verstandig is... dan zal hij zijn komst hier op aarde, zijn verschijning hier op aarde, voorbereiden. En daar is hij dus, mijns inziens, druk mee bezig. Zo eenvoudig is dat, hoor. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Nou, deze figuur, Maitreya, zegt, ik ben de Christus en Jezus... Nou, ik durf haast niet te zeggen, maar er wordt heel netjes over Jezus gesproken. Dan moet netjes naar de mens, netjes over Jezus gesproken. Maar als je goed leest, dan is de conclusie, Jezus, dat is een nul. Want de gedachte is gewoon dat het lichaam van Jezus van Nazareth in de tijd gebruikt werd, overschaduwd werd door de Maitreya. Want Maitreya is de echte Christus en Jezus is een discipel van Maitreya. En in het verleden heeft Maitreya, die zij dan de Christus noemen, die heeft Jezus gezonden. En nu 2000 jaar later komt de Christus zelf. En Jezus is nog steeds zijn discipel. En het idee is dan ook dat Maitreya, die zou je moeten zoeken in Londen. Die vind je daar niet hoor, niemand vindt hem. Maar daar gaat het nou niet over nog, hè. Maar die huist officieel in Londen. En de meester Jezus, want deze jongens heten allemaal meesters... zijn niks anders dan engelen, hoor. Die af en toe verschijnen in een gedaante. Jazeker wel. Maar de meester Jezus, dat is nog steeds een discipel van de Christus... de Maitreya namelijk, de meester Jezus... die maakt zijn opwachting tegenwoordig in Rome. Want de stukken staan opgesteld inmiddels... Maitreya, de Christus zou hij heten, heeft 12 discipelen. Eén daarvan heet Jezus, meester Jezus. En die is gestationeerd in Rome, want zodra Maitreya openbaar wordt op zijn verklaringsdag, dan zal Jezus de paus gaan adviseren. In werkelijkheid wordt hij dan boven de paus gesteld, maar het heet netjes, hij zal de paus gaan adviseren. En hij zal de christelijke kerken in goede banen leiden. Toen was er iemand die zei, nou, dat kan niet lang wachten, want hij wordt niet openbaar voordat de kerk weg is. Dan moet ik u zeggen, welke kerk? U denkt toch niet dat het christendom van de aarde verdwenen is als de gelovigen van de aarde weg zijn? Dat sukkelt gewoon door, hoor. Maar goed, dat is dan Jezus. Die dikwijls voor de volle 100%, in die 3,5 jaar in ieder geval, voor de volle 100% gebruikt werd, overschaduwd werd door Maitreya. Dat is het idee. Met andere woorden, hij had niks te vertellen, hij was een grote nul. En als die Maitreya er niet geweest was, dan was er van Jezus ook niks terechtgekomen. Dat is eigenlijk het verhaal, maar zo staat het er uiteraard niet. Hebben we die nog? Stelt zich boven Christus. En dus wordt systematisch ontkend dat Jezus de Christus is. Begrijp je nou even onder elkaar dan weer, hè? Hoe dicht het toch bij de Bijbel ligt. Nee, het is niet, maar hoe dicht het erbij ligt. Want de schrift leert, maar dat weten zo weinigen overigens. De schrift leert dat Christus inderdaad Jezus is. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat Jezus Christus was. Want de Bijbelse gedachte is, u mag rustig protesteren, maar doe dat alsjeblieft buiten dan. De Bijbelse gedachte is dat Jezus de Christus zou worden. En hij werd het door, en op grond van zijn opstanding uit de dood, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dus zei Petrus ervan, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Here en tot Christus gesteld heeft, namelijk door zijn opstanding. Lees het maar na in Handelingen 2. Of omdat hij gehoorzaam was tot de dood des kruises, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Filippenzen 2. En dan Hebreeën 1. Christus, Jezus namelijk, die gesteld was beneden de engelen, maar die gesteld is geworden ver boven de engelen, daar hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Met andere woorden, Jezus was ook niet de Christus, maar hij werd het. Door zijn bediening en bekrachtigd door zijn opstanding. En het eigenaardig is, ik kan het niet goed uitleggen, maar het eigenaardig is dat in die kring van die Maitreya dus dingen geleerd worden die inderdaad in beginsel nog Bijbels zijn ook, maar ze zijn niet eens algemeen bekend onder de christenen. Het dient dus tot niks. Als die lui de christenen zouden willen verleiden, dan zouden ze moeten aansluiten bij de bekende christelijke leringen die dikwijls zo onbijbels zijn. Maar in plaats daarvan worden bijbelse dingen aangehaald die maar door weinigen helaas herkend zullen worden en ze worden in een andere context geplaatst en anders weggeredeneerd. Begrijp u hoe dicht dat erbij zit? Christenen weten dat de antichrist zal komen, maar hoeveel weten dat die antichrist nu al lang, sinds de eerste komst van de Christus, actief is in de wereld, al 2000 jaar. Wie zegt dat na? Dat zijn er niet veel. Niettemin, vanuit Londen wordt het beweerd. En ze hebben nog gelijk ook. Alleen zij beweren dat het de Christus is die 2000 jaar lang de mensheid activeert. En vele christenen denken dat is zo. Maar het is niet zo, want voor zover Christus actief was de afgelopen 2000 jaar, was hij dat niet in de wereld, maar in de gemeente. Ik vind het aardig om dit soort dingen, waar we al zo lang voor moeten vechten, om ze onder de mensen te krijgen, Bijbelse waarheid, dat die nou van die kant op deze wijze belicht worden. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Dat is uiteraard de duivel zelf. En in tweede instantie de antichrist, ergo, tenzij anders vermeld in de schrift, is antichrist dus gewoon de duivel. Maar er staat, deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Toen heeft iemand uitgevonden, antichrist is dus degene die het niet eens is met de levende drie-eenheid. En dan zeg ik, hoezo drie-eenheid, waar staat dat in de Bijbel? Pak je weer de trommeljes, zoek je weer verkeerd. En sinds wanneer gaat het hier over drie? Het gaat namelijk maar over twee. Ik bedoel, ik kan lezen wat het is, maar je moet wel lezen wat er staat. Waar het om gaat is namelijk dat de Christus is de Zoon van God. Ik heb het gewoon even gevraagd bij Petrus. En die zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als de Christus de Zoon van de levende God is, dan is de levende God de Vader van onze Heere Jezus Christus. En ik hoop maar dat u wel eens in de Bijbel gelezen hebt, dan zou u deze uitdrukkingen moeten herkennen. Dat is Bijbels namelijk. En als je dus ontkent dat Jezus is de Christus, dan ontkent hij dat Jezus de Zoon Gods is, de erfgenaam. En ontkent hij ook dat God de Vader is van Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. Wat ter discussie staat, is of dat Jezus van Nazareth inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Of hij de eerstgeborene is uit de doden en dus de eerstgeborene, gaat over erfrecht, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Dat is waar het om gaat. Het gaat om de vraag wie rechten kan doen gelden over de mensheid, over de wereld, over de schepping, of wat er maar wezen mag. En u zou moeten weten dat de oude discussie, de oude strijd gaat tussen God aan de ene kant, via de Heer Jezus Christus, en aan de andere kant niemand anders dan de duivel. Hemzelf. Hij is degene die de vader en zoon loochent. Dat heeft niks te maken met een kerkelijk of theologische leer van drie eenheid. Het heeft te maken met de positie, de rechten namelijk, van Jezus van Nazareth. Maar tot hem werd gezegd, en niet tot iemand anders, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar als je de publicatie van die Maitreya zou lezen, zul je inderdaad zien dat Jezus is niet de enige geboren zoon. Alle mensen zijn zonen Gods. Alle mensen zijn beelddragers Gods. Daar zullen we het vandaag dus ook niet over hebben. Maar ik heb het zo vaak bestreden. Met moeite, want men wil het niet aannemen. Dikwijls. Maar het is volstrekt bij, want mensen zijn geen beelddragers Gods. Mensen zijn beelddragers van Adam. We hebben het beeld van de aardse mens gedragen. En wij zullen wellicht het beeld van de hemelse mens dragen in de toekomst. 1 Korinthe 15. Maar als je praat over mens als beelddrager Gods, is er maar één, namelijk Jezus Christus, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, het afscheidsel van zijn heerlijkheid, uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid. Christus namelijk die het beeld Gods is, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En ik zeg ook nu, die teksten betekenen niks als het op iedereen zou slaan. En dat is een truc om Christus, de Heer Jezus, uit de Bijbel, uit de schriften, weg te redeneren. Te zeggen, oh, dat gaat over iedereen, maakt niks uit. We gaan maar over één. Deze namelijk. En de enige die dat ontkent, is zijn directe rivaal, de God deze eeuw namelijk. De overste deze wereld, Satan zelf. Maar hij zal het veld moeten ruimen om plaats te maken voor Jezus van Nazareth. En dat die jongen brutaal is, die duivel, dat wist u natuurlijk al. Dus wat er gaat gebeuren straks, is iets heel eigenaardigs. De duivel wordt uit de hemel gegoedendacht. Met een goedendag. Gebonjourd. Hij wordt uit de hemel geworpen en hij bestaat het dan nog om in zijn vernedering, want dat is wat het is, te verschijnen als de meest verhoogde mens. Het is maar van welke kant je redeneert. En te doen alsof hij de Christus is die nu gekomen is om vrede en welvaart voorspoed te brengen over de mensheid. In werkelijkheid is hij uit de hemel wat was het woord weer? Gerateld. De trap af zeker zo. Vloed. Nou ja. In werkelijkheid is hij uit de hemel ter nedergeworpen. En verleidt hij de mensheid, heeft hij grote toorn omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Dat is wat mijn Bijbel ervan zegt. Daarna, vers 23 van 1 Johannes 2. En ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. En dat in ieder wil zeggen, niet alleen de antichrist, maar dat geldt voor al die andere antichristen ook, uiteraard. Hè. Wie dit ontkent, niet wie die drie-enigheidsleer ontkent, maar wie de zoon loochent. Wie ontkent dat Jezus de zoon Gods is. Geworden, jawel, steek me weer mijn nek uit, geworden bij zijn opstanding en als zodanig dus aangesteld bij zijn opstanding, als de erfgenaam, wie dat ontkent, is een antichrist. En die kent de vader niet. Die begrijpt niets van de wijze waarop wij voor God gerechtvaardigd worden. De wijze zelfs waarop onze zonden vergeven worden. De wijze waarop de heerlijkheid Gods geopenbaard zal worden aan ons en aan de wereld. Dat gebeurt namelijk via zijn aangestelde eerstgeboren zoon. Want God heeft al het oordeel en daarmee alles en alle dingen aan de zoon, deze zoon namelijk gegeven, de Heer Jezus. Vers 24 zegt dan, hetgeen gij lieden van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Dat wil zeggen dat er geen verandering in de leer meer komt. Dat we ons ook niet zouden laten verleiden door eventuele anderen die wat te berden te brengen hebben. We blijven gewoon bij de schrift. Wij zouden bewaren wat ons in de Bijbel gepredikt is. En dus niet vallen voor zo'n theorie als van, nou ja, de vraag wordt dan gesteld, officieel aan Benjamin Crane, wordt dan de vraag gesteld van, ja, als Maitreya de Christus is, wie garandeert ons dan dat het niet net zo fout loopt als in het verleden, toen Jezus kwam namens Maitreya? Want dat ging toen toch helemaal verkeerd. En het antwoord is dan, nou ja, in de dagen van Jezus werd weliswaar gepredikt, maar dat was maar aan eenvoudige mensen, vissers en boeren, vooral boeren. Iets met een oe in ieder geval doet het altijd goed, weet je wel. Dus, ook typologie hoor. Maar aan vissers en boeren waren maar domme mensen. Maar als Christus nu verschijnt, dan gaat het goed, want dan verschijnt hij aan ontwikkelde, geleerde mensheid, weet je wel, en een beschaafde volkeren. En een wereld bovendien, die we beschouwen als een communicatiemaatschappij. U weet hoe communicatie is, hè? Zo dicht mogelijk langs elkaar heen fietsen. Dat is communicatie, maar communicatiemaatschappij. Hoe meer communicatie, hoe meer papier. Maar eigenlijk is het andersom. Hoe meer papier, hoe meer communicatie. Je weet waar het papier blijft in de prullenbak. Hoezo communicatie? Communicatie veronderstelt gemeenschap en zover is het nog niet. Maar het idee is dan maar in onze dagen, communicatiemaatschappij, media enzovoorts. Nou komt het dik voor elkaar. U zult begrijpen dat de snelle ontwikkeling van de computer en inderdaad communicatiemiddelen in de laatste 100, pakweg 150 vooruit. Ja, dat inderdaad geïnitieerd is, want dat lijkt me het goede woord in dit verband, door Maitreya zelf, om de weg te bereiden voor zijn wederverschijning. Dat begrijp je toch, hè? Misschien is het wel waar ook nog. Het kan best wezen, hoor. Die snelle ontwikkeling, technische ontwikkeling van de laatste tijd. Zou mij niet verbazen als de duivel zelf daar de hand in heeft. Als je één wereld wil maken, vereniging van volkeren, één wereldregering, moeten de communicatielijnen kort zijn. En vooral hevig. Toch of niet? Zou mij dus niet verbazen. En als je zegt, maar het evangelie heeft er ook belang bij, zeg ik, hoe kan het dan dat in de tijd, in een paar jaar tijd, het hele toenmalige wereld bereikt werd met het evangelie? Zonder de evangelische omroep. De Heer heeft dat niet nodig, maar de duivel wel. Goed, gaan we weer verder. Vers 26. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. Antichrist is dus de grote verleider. Verleider, en dat ik het noem, is omdat verleider komt van gewoon leider. Hij wijst de mensen de weg door hen voor te gaan. Dat is een leider. Een leider is bij nader inzien ook een herder, een voorganger. Schaapherder wel te verstaan, voorganger. En eventueel leraar. En antichrist is dus uiteindelijk gewoon één leraar. De wereldleraar wordt dat genoemd. De meester. Want een meester is een leraar, dus heten die jongens allemaal meesters. Maar Maitreya is dan de meester. En dus de leraar en dus de wereldleraar. De leider. Hij zal de volken leiden. Niet opjagen zoals tirannen doen. Maar hen leiden. Hij zal voorbeeld wezen. Een vriendelijke, liefdevolle figuur. Een wijze figuur. Die niet zal veroordelen, maar het goede voorbeeld zal. Dat is Maitreya. Dat betekent de naam ook, hè, Maitreya. Dat betekent de lieflijke of zoiets. Nee, er zijn wel 20 synoniemen van, maar die ga ik u allemaal niet geven. Goed. Maar het gaat over de verleider. Antichrist, let op dat wij niet tegenkomen dat er ooit maar een keer staat, antichrist is een vorst, een koning. Never. Dat is niet bijbels. Velen denken dat, maar het is niet zo. Antichrist is een leider, een leraar, een verleider. Een verleidende geest. Want geest kwamen we daar straks ook tegen, hè? En dan vers 27, en de verzalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Zie je wel, anders gaat het over leraar. Maar Johannes zegt, dat is nergens voor nodig, want je hebt een Bijbel en je hebt de Heilige Geest. En daaruit moet je onderwezen worden. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarheid. Want waarachtig betekent gewoon waarheid, of gewoon de waarheid. En is geen leugen. De Heilige Geest is waarheid en geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. De gedachte is gewoon, de Heilige Geest is geen leugenaar. En als er dus wel van een leugenaar sprake is, hoe duid je dat dan aan? Degene die de waarheid spreekt is de Heilige Geest. Wie is dan de leugenaar? Ik geloof dat ik hem hoorde. Onheilige Geest. Ja, lees het vers nog maar een keer goed. De Heilige, want dat is dus gedachte. De Heilige Geest brengt of is de waarheid. Wat is dan de leugen? Of wie brengt dan de leugen? Een onheilige, of beter, de onheilige geest. Nou, wie denkt u dat dat is? Ja, de duivel zelf dus. Maar hij heet hier Antichrist. Met de verwijzing naar de toekomst. En dat hij Antichrist heet, dat komt gewoon omdat hij in de toekomst op aarde in een zichtbare gedaante zal verschijnen. En als je dat buiten beschouwing laat, de toekomst buiten beschouwing laat, dat alleen spreekt over het heden, dan heet hij niet Antichrist hoor. Dan heet hij gewoon de boze. Dan heet hij gewoon de duivel, de Satan. Dat is wat het is. En als je op aarde geworpen wordt en uit de hemel verwijderd wordt dus, dan heet hij Antichrist. Omdat hij de positie van Christus inneemt en zichzelf verklaart publiekelijk tot de hoogste mens die er is. Maar er is maar één hoogste mens die er is. Dat is namelijk die mens die beeld Gods is. Christus zelf. Waarna wij één bladzijde omslaan, want dan komen we in het andere gedeelte waarin de term Heilige Geest gebruikt wordt. In Johannes 4 namelijk. Geliefden, en ik vestig meteen uw aandacht op het woord geest. Geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Nou, ik moet u zeggen, het is tijden geleden dat ik een geest tegenkwam. Maar naderin zien heugt het me eigenlijk helemaal niet, maar vooruit. Maar er staat, beproef de geesten. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan. Dan gaat hij hoor, dit is een moeilijke. Want hier staat het woord antichrist niet eens. Dat komt pas in vers 3 geloof ik. Hier staat geest. En die zou je moeten beproeven. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Wel nu, als een geest niet uit God is, waaruit is hij dan? Uit den duivel, ja. Toch? Geesten uit de duivel. Dat kan dus, want anders komt hier niet staan. Of de geest is uit God, of de geest is uit de duivel. Dat is net als waar we er straks over hadden. De geest uit God is de Heilige Geest. De geest uit de duivel is dus de onheilige geest. En daarmee antichrist. Hetzelfde geldt hier ook. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten. Wat is dus een valse profeet? Nee, ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Hij begint met te spreken over geesten. Hij heeft het over geesten. Maar als het gaat om een geest die niet uit God is, wat is het dan? Een geest uit de duivel. Maar het antwoord wat Johannes geeft op deze vraag is, dat is een valse profeet. Een geest uit de duivel is een valse profeet. Wie is dan de valse profeet? De term uit Openbaring voor dezezelfde figuur. U weet wel de term uit Openbaring 19 in elk geval, ter aanduiding van het tweede beest uit Openbaring 13, maar laat me zitten, daar komen we nog wel op. Wie is dan de valse profeet? Wel de geest uit de duivel, de onheilige geest. De valse profeet, en dat is de antichrist, dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte, en uit Openbaring. De valse profeet is dus een geest, of de geest, moet je dan zeggen, uit de duivel. En waar de geest uit God, gewoon God zelf is, op basis van die drie eenheid, Gods, daarom is de geest van de duivel gewoon de duivel. En aangezien de antichrist de geest is uit de duivel, en aangezien de geest uit de duivel gewoon de duivel is, is antichrist gewoon niemand anders dan de duivel in zichtbare gedaante. Gaan we weer verder. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten, ja, vele antichristen, maar dat stond in hoofdstuk 2, en hier heten het valse profeten. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Ja, in de wereld, in de kosmos. Want dat is wat er staat. In de zienlijke wereld. En dat betekent als in de toekomst die geest uit de duivel, de valse profeet verschijnt, verschijnt hij zichtbaar in de wereld. De kosmos namelijk, dat woord is het. En dat is gewoon deze zienlijke geschapen wereld. Ik hoop dat dat duidelijk is. En vanuit dit vers zouden we inderdaad weer verwijzen naar Matteüs 24, vers 24. Want er zullen valse christussen namelijk, maar er staat en, valse profeten opstaan. Valse christussen, namelijk valse profeten. Dus antichrist is valse profeet. De antichrist, de valse profeet. Zodat we nu twee termen hebben, bijbelse termen, ter aanduiding van die figuur. Maar hij is geest. Ik hoop dat dat goed tot u doordringt. En daar staat in vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Dubbele punt. En u en ik weten dat Johannes zich soms wat ongelukkig uitdrukt. Wat moeilijk. Hij heeft een heel merkwaardig taalgebruik. Maar daar moet je maar aan wennen. Dat is de moeite waard, zeg ik altijd. Maar hij zegt, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt, of gewoon elke, want dat moet het eigenlijk zijn. Elke geest. Waarom staat er niet? Elke man, elke profeet, elke leraar. Elke voorganger van mijn part. Maar er staat geest. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Wel, we kennen er maar één. Geest die dit beleidt, dat is de Heilige Geest. En daaronder misschien zou je het kunnen specificeren, zo van de geest die in mij of in u woont, dat kan, maar het blijft toch die ene Heilige Geest. Begrijp je wel? Maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook geesten zijn, die zijn dan niet uit God en die beleiden niet dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is vers 3. En let op, er staat Jezus Christus. Niet Jezus Christus in het vlees gekomen zijn, zo van zijn twee. Volgens die Maitreya en zijn club zijn het er twee. Het is één, het is maar één Christus en dat is Jezus. En dat zal het ook altijd zijn. Zodat de gedachte is dat de geest van God leert ons dat Jezus is de Christus en Jezus is degene die in het vlees gekomen is. En als hij in het vlees kwam, waaruit kwam hij dan? Ja, uit de hemel zelfs, hè? Want dat is waar het in concreet om gaat. Ik ga er nou niet bij stilstaan, dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar dat is de gedachte. De gedachte is dat Jezus niet maar een mens was, maar dat Jezus, degene die wij kennen onder die naam, inderdaad kwam uit de hemel. Of we dat begrijpen kunnen, wordt helemaal niet gevraagd. Er wordt alleen gevraagd om het te geloven. Hij kwam uit de hemel, hij was de gestaltenis Gods en heeft zichzelf geledigd. De gestalte van de mens, de gestalte van de dienstknecht aangenomen. Dat wil zeggen, hij is in het vlees gekomen. Hij is namelijk voor korte tijd, Hebreeën 2, Psalm 8, onder de engelen gesteld. En daarna is hij gesteld tot Heer en tot Christus, zei Petrus in Handelingen 2. En heeft hij uitnemende naam boven de engelen geërfd. Hebben jullie die nog? Nou, wie dat ontkent, is uit de duivel. En de geest die dat ontkent is de geest van de duivel dan wel de geest van de antichrist, want dat staat er. Namelijk, vers 3, en alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, let op, Jezus Christus. Het is niet voldoende om te geloven dat Jezus in het vlees gekomen is. Ook niet dat Jezus de Christus is. Waar het om gaat is dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Er zijn dus twee fasen. Eén is uit de hemel naar de aarde en in het vlees en vervolgens vanuit het vlees opgewekt uit de dood en inderdaad gesteld tot Heer en tot Christus. Alle geest die dat niet beleidt, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist. De vertalers hebben het woord de geest ingevuld. Dat kunt u zien in uw Statenvertaling. Er staat het woord schuin gedrukt. Wij zijn geneigd om dat weg te strepen. Die neiging moet u vooral houden, maar niet altijd moet u dat doen. Want wat de vertalers hebben aangegeven in dit geval is dat de woorden die er wel staan duidelijk maken dat het gaat over die geest. Het woordje dit bijvoorbeeld, daarvan is duidelijk dat het terugverwijst naar het woord geest. Dat is ook grammaticaal duidelijk en daarom hebben de vertalers, opdat wij het niet mis zouden verstaan, het woord geest ingevuld. En hoewel het er niet staat, zouden wij dus wel degelijk moeten denken. Daarom staat het er ook. En het staat er dus eigenlijk terecht. Maar goed. Maar dit is de geest van de antichrist, welke, want welke slaat op het woord geest nog steeds, en dus staat het woord geest er weer achter, met dank aan de vertalers, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal. Want het is de geest dat, hebben ze ervan gemaakt. Ik weet niet waarom, waarschijnlijk omdat het geest onzijdig is, maar vooruit, maar niet in het Nederlands. Doet er nou verder niet toe. Maar waar ik de aandacht voor vraag, is dat hier gesproken wordt over geesten, geesten uit God, geesten uit de duivel. de geest uit God tegenover de geest uit de duivel. En daarna heet het de geest van de antichrist. De uitdrukking die net zo goed kan opgevat worden als de geest, namelijk de antichrist. Want de geest is de geest van de duivel. En let er dan op dat hier weliswaar over antichrist gesproken wordt, maar hij heet consequent geest. En zelfs als er staat dat hij komen zal, staat er de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal. Hebben die ook nog? Niet in de zin van hij is nu geest en straks neemt hij een gedaante aan en is hij zichtbaar, maar in de zin van hij is nu geest en diezelfde geest zal in de toekomst komen. Want hoewel hij een gedaante zal hebben, is en blijft hij geest, een geest, namelijk in de praktijk dus gewoon een engel. Want dat is de term die daarvoor gebruikt wordt. Als het gaat over geest en tegelijk over een wezen, een denkend wezen, het woord persoon mag je eigenlijk niet gebruiken in dat verband, dan heet zoiets engel. Dat is de sticker die erop gaat dan, engel. Nou, die antichrist blijkt dus een geest, namelijk een engel te zijn. Want u en ik weten, probeer het maar uit, u en ik weten dat je dat woord geest gewoon hier kunt weglaten en gewoon kunt invullen, valse profeet of zo. Het woord geest staat volkomen overbodig. En omdat het zo is, lezen we er ook overheen. En omdat we dikwijls er niet op verdacht zijn dat die antichrist in de toekomst inderdaad een geest is die materialiseert, een gestalte aanneemt, een zichtbare, zeg maar, menselijke gedaante, lezen we er gewoon overheen. Of heb je dat niet gedaan? Ik wel. Lees je gewoon overheen. Dan denk je, nou ja, het gaat om geest, namelijk een lering of zoiets. He? Je vult zelf gewoon een ander begrip in, wat je denkt dat past. Maar je kunt het gewoon laten staan. Het gaat om geest, namelijk de antichrist. Een geest die zal verschijnen, een geest niet uit God, maar een geest uit de duivel. En net zo goed als van Christus, de Heer Jezus bedoel ik dus, net zo goed als van de Heer Jezus Christus gezegd wordt dat hij God is, inderdaad eventueel verschijnt in de menselijke gedaante. Zo was het in ieder geval sinds zijn opstanding. Daarvoor, ja, het kost gewoon meer tijd om het uiteen te zetten. Maar sinds zijn opstanding was dat in elk geval zo. Zo kan precies hetzelfde van de antichrist gezegd worden. Hij is de duivel, maar dan in de verschijning van een menselijke gedaante. En als God zich materialiseert, ik durf bijna die technische termen niet te gebruiken. Maar als God zich materialiseert, dan verschijnt daar Jezus van Nazareth. En als Jehovah zelf straks zal verschijnen, zich bekend zal maken aan het Joodse volk, dan zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth. Hij is namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar als we praten over het uitgedrukte beeld, precies zo, van de duivel, dan hebben we het over de figuur die in de Bijbel, tot in deze hoofdstuk in ieder geval, wordt aangeduid als de antichrist, dan wel de valse profeet. Waarna de tweede helft van vers 3 zegt, maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. Let op dat het hier het eerste genoemd wordt, net als in hoofdstuk 2 geloof ik ook. Hè? Dat, vers 18, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, stond daar. En hier staat, dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. En is nu al reden in de wereld. In zowel hoofdstuk 2 als hier in hoofdstuk 4 staat dus precies hetzelfde. Die figuur zal komen in de wereld, maar zegt Johannes, hij is al in de wereld. En wat zegt de Maitreya? Maitreya, ik ben nog steeds niet aan de uitspraak gewend, maar zo hoort het, zo heb ik gevraagd. Maitreya. Hè? Wat zegt de Maitreya? Dat hij al 2000 jaar gehuisd heeft in deze wereld, met een domicilie ergens in de Himalaya. Die houden zeker van kou, die jongens. Weet je veel. He, maar dat doet er nou niet toe. Ik hoop altijd dat zijn figuur dan uitglijdt daar. He, op zo'n berg, weet je wel. Hey, meer of minder valt ook niet op. Nou, dat kan niet. Maar dat hij al 2000 jaar daar ergens vanuit die hoge bergen. Hoog, he, vooral. Over hoogmoed gesproken. Maar dat van daaruit de wereld beïnvloedt en overschaduwt, geëlektriseerd. Ja, dat zijn allemaal woorden die gebruikt worden. Ingestraald, maar dat gebruiken ze alleen in de omgeving van Tiel. Dus, ingestraald heeft en 2000 jaar lang, dan denk ik, dat is niet de Christus, dat is de antichrist. Maar zij vertellen het over wat zij noemen de Christus. Maar als wij de Bijbel kennen, dan herkennen wij hem ogenblikkelijk als antichrist. Want, en dan zeg ik het nog een keer, de echte Christus heeft zich in de afgelopen 2000 jaar niet met de wereld bezig gehouden, maar met de gemeente. En niet met de verbetering van de wereld, maar de opbouw en daarmee ook verbetering en verzameling van de gemeente. En als de buitenwacht, degene die de Bijbel niet kennen bedoel ik eigenlijk gewoon, zegt, wat heeft 2000 jaar christendom voor de wereld opgeleverd? Dan bedoelt men, niks of heel weinig. En dan zeg ik, gelukkig, dan is er niks misgegaan. Ik begin mij pas zorgen te maken als uiteengezet wordt hoeveel het christendom voor de wereld en voor de volkeren betekend heeft. Om de eenvoudige reden dat dat namelijk niet de bedoeling was. Mag dan een bijproduct zijn, een bijverschijnsel. Kan ook wel uitleggen waarom het dan toch zo is. Maar als je het idee hebt dat het daarom ging, dan zit je er volkomen naast. Als het gaat om de verbetering van de mensheid, dat wil zeggen, als het gaat om de bekering van de mensheid, de openbaring van het koninkrijk Gods, wel nu, dat zou niet in deze dagen gebeuren. Want zoals de oud-testamentische profeten aankondigen en de nieuw-testamentische profeten bevestigen, de Heer zou zijn aangezicht verbergen. En wel 2000 jaar lang, want dat staat er ook nog, zodat je precies kan uitrekenen hoe lang. Je moet alleen weten waar je moet beginnen te rekenen en hoe lang een jaar duurt. Hij is al reden in de wereld. Het is precies dezelfde gedachte als uit hoofdstuk 2, maar ook als uit 2 Thessalonicenzen 2. Dat zien we later weer. Waarna vers 4 zegt, van 1 Johannes 4, kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Wij hebben namelijk die boze geesten overwonnen. Die antichristen, die valse profeten, maar het zijn geesten. U weet wel, die uit Timotheus. In de laatste dagen, zegt God, zal men zich wenden tot leringen van demonen. Daar heb je ze. Valse profeten. Geesten uit de duivel. Maar er staat, gij hebt hen, niet wij moeten ze nog overwinnen, wij hebben hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Daarom zijn wij niet bang. Wij zijn voor de duivel niet bang. Wij zijn voor de duivel niet bang. Nou goed. Wat iets moeilijker. Nee. Tuurlijk niet. Want die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. Probleem wordt als wij zelf in de wereld zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dan lopen we risico. Maar wanneer wij niet van die wereld zijn, zal ik maar zeggen, en Christus is in ons, zoals de schrift leert, en we leven daaruit, uit de waarheid, hoeven wij voor de leugen absoluut niet bang te zijn. Hij die in ons is, is meerder dan degene die in de wereld is. En hij die in ons is, is de waarheid. En wij zouden ons die waarheid bewust zijn en daaruit leven. Het nut van onze gewone bijbelstudiebijeenkomsten door de week en onze dagen die we hier gewoon vaste regelmaat hebben, is daarin gelegen. Niet om wetenswaardigheden op te doen, maar om bepaald te worden bij de schrift. Opnieuw en opnieuw. Opdat wij gevuld zouden worden met de waarheid. Of omdat we ons de waarheid weer bewust zouden worden, beter bewust zouden worden. Omdat dat de kracht is waaruit wij zouden leven en waardoor we immuun zijn voor de leugens van de tegenstander. Kinderkens, gij zijt uit God. Gij zijt uit God. En hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. En als voor iemand geld gelden voor het spreken van de antichrist. Hij spreekt als een schepsel. En beschouwt het schepsel als God. Namelijk in de eerste plaats zichzelf dus. Maar er staat, zij zijn uit de wereld en de wereld hoort hen. Natuurlijk. Nu zo en in de toekomst in veel ergere mate, uiteraard. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Dat wil zeggen, als er anderen zijn die God kennen, andere gelovigen zullen naar ons luisteren. Dat wil zeggen, daar is contact, gemeenschap mee, want dat is wat het betekent. Die herkennen wij, zo zonder meer. En andersom, die uit God niet is, hoort ons niet. Laten wij wat arroganter wezen dan. En ons bewust zijn dat we ons geloof gebaseerd hebben op, of ons geloof is in, het woord Gods. Daar leven wij uit. En als we dan een tegenstander tegenkomen, een andersdenkende of hoe men heten mag, die zal niet eens naar ons willen luisteren. Nou, dan niet. Wij luisteren sowieso niet, wij luisteren naar het woord Gods. Wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en geest der dwaling. Maar het ging toch gewoon over profeten, goede profeten, valse profeten. Het ging toch gewoon over degene die het woord Gods leren of het woord van de duivel. Maar het heet geest der waarheid en geest der dwaling. Wie is dus antichrist? Een geest der dwaling. De duivel namelijk in eigen persoon. Net zo goed als dat de waarheid is de geest der waarheid. En wie is dat? Christus, maar Christus is God in eigen persoon. Ik kan de term volledig bijbels verantwoorden. God in eigen persoon. De geopenbaarde Godheid namelijk. En van hem staat Jezus Christus in wie al, daarbuiten is niks, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Verborgen zijn ze. Wat wij zouden doen, is dus ons aanmelden op dat God ons die verborgenheden zou openbaren. En wanneer we bereid zijn ons eraan te onderwerpen op voorhand, zal hij ons inderdaad die verborgenheden bekendmaken. En dan lopen wij geen enkel risico om in de handen te vallen van de een of de andere verleider.